Woensdagavond, tijd voor hedendaagse kunst op Amsterdam FM. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Hezen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En aan het eind van het uur gaan we bovendien praten met een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Vanavond zijn dat muzikant Vincent en filmmaker Maarten. Vincent hoort sinds ongeveer 10 jaar stemmen in zijn hoofd. En hij is afgestapt van de zware medicatie, want die verdooft hem. Die maakt hem mur. In plaats van met medicijnen gaat hij nu met muziek de stemmen in zijn hoofd te lijf. En Maarten filmde dit proces. Daarover later meer, maar eerst praat ik met Roy Villevoix. Hij begon na zijn periode aan de Rijksacademie midden jaren 80 als veelbelovend schilder. Maar hij verlegde zijn pad, in letterlijke zin, naar Nieuw-Guinea, waar hij op regelmatige basis naartoe reisde. En vervolgens ook in figuurlijke zin door steeds minder te gaan schilderen en zich meer te richten op foto's, sculpturen en videowerk. En dat levert een interessante vermenging op van twee culturen, zoals bijvoorbeeld in de film Voice-Over. In Papua filmt Roy hoe de gemeenschap voor zijn overleden vriend Omomoa. Nee, dat zeg ik, ga ik steeds verkeerd zeggen. Roy, dat kun jij goed?
Omomoa.
Ja, helemaal goed. Een boom hakt en op traditionele wijze een beeld van hem maakt, zoals dat gebruikelijk is bij de overledenen. Tussendoor ruziet Roy nog met een galeriehouder in Nederland over een financieel conflict rondom een van zijn beelden. Nou, veel meer kunnen die twee werelden en die twee rituelen rondom één beeld niet verschillen. Daar gaan we het zo over hebben. Wil je ondertussen al iets zien van Roy? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM! Roy, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Ja.
En fijn dat je me even kon souffleren zo net. Dat blijft een moeilijke naam, maar dat heb jij.
Ja.
Ja, dat heb jij helemaal onder de knie, hè? Je spreekt de taal ook.
Nou, ik spreek een variant van het Indonesisch wat een Papoeas Indonesisch is. En dat is daar eigenlijk een lingua franca, want de taal van Omoma zelf, dat is eigenlijk een dialect wat alleen zijn gemeenschapje spreekt in een groot geheel van een paar talen.
Ja.
En als ik dat alleen zou leren, dan kan ik alleen maar in dat dorp praten, want het dorp verderop klinkt al zoals Nederlands van Duits verschilt.
Ja, ja.
Gezien het feit dat ze heel lang zo geïsoleerd van elkaar geleefd hebben.
Ja, het ziet al helemaal anders en wel uit dezelfde wortels, maar toch heel anders ontwikkeld.
Ja.
Even een korte biografie. Je ging naar de Rijksacademie. Je geeft daar ook les, hè, sinds 1999.
Heet niet zo, hè? Het zijn residents waar je een advisor-functie bij hebt.
Advisor? Ja. Vind ik mooier klinken.
Ja.
Ja, terecht dat je dat verbetert. Je werk was en is onder meer te zien in het Boijmans in Rotterdam, Foam en de Halle in Haarlem. Op een gegeven moment dacht jij, ik ben een veelbelovend schilder, ik ben net van die academie af, maar ik ga een andere kant op, ik ga reizen. En wel naar Papua. Waarom daar naartoe?
Ja, maar zo ging het niet. Dat is te makkelijk. ik ben echt een heel hartstochtelijk met dat schilderen in de weer geweest. En inderdaad kon ik daarmee meteen ook deelnemen op allerlei platforms waar dat werk heel interessant werd getoond. Ik noem maar wat, Stedelijk, Boijmans.
Ja, zijn leuke podia.
Ik was 4 of 25. Ik wist helemaal niet dat het zo kon. Verkopen ook en zo. Maar gaandeweg, ik ben eigenlijk altijd wel erg geïnteresseerd geweest in hoe cultuur werkt. Ik heb ook graag gereisd naar plekken, oorsprongsplekken, waar dingen gebeurd zijn die belangrijk zijn geweest voor kunst, voor de geschiedenis. Ik ben een beetje een pelgrim in die zin. En geleidelijk groeide eigenlijk een soort van verlangen naar een plek zo ver als mogelijk van de onze, maar misschien wel zo dicht als mogelijk bij de oorsprong. En dat leek heel lang ook een te ver gezocht iets, hoor. En ik weet ook niet of ik dat alleen maar de hele tijd wilde. Maar gaandeweg was het ook wel zo dat door het, zeg maar, hier als kunstenaar werken, je in een soort van artistieke, toch vrij kleine veld terechtkomt, waar iedereen elkaar kent en waar je ongeveer voor elkaar de dingen een beetje aan het opvoeren bent.
Ja, het is een hedendaagse kunstbubbel.
Ja, en ik vond het eigenlijk niet. Ik begreep heel snel hoe dat verder komt. Daar kun je dus heel goed in worden, dan kun je heel beroemd en je kunt er succesvol enzovoort. Maar ik geloof dat ik daar helemaal niet in geïnteresseerd was. Ik was geïnteresseerd, wat kan ik vinden in het leven, wat brengt het mij met behulp van kunst? En op een goed moment, en dat is dan, ik sla een heleboel dingen over en dat is ook ingegeven door een soort crisis hierover. sloeg in één keer een iets in me waardoor ik begreep dat ik naar de Asmat in Nieuw-Guinea moest gaan. Een cultuur van jagers-verzamelaars in het regenwoud.
Maar dat is heel specifiek.
Ja.
Waarom daar?
In het Tropenmuseum, zolang als ik in Amsterdam woon, vanaf het eind jaren 70, daar stonden altijd hele indrukwekkende en mysterieuze grote soort, laat ik zeggen, totempalen opgesteld. Die waren van de Asmat. En ik heb me ook altijd afgevraagd, hoe kan dit? Wat gaat er om in mensen die dit maken? Wat beleven ze? En bestaan ze? Kun je erbij? Kun je ze een hand geven? Nou ja, maar dat leek ook altijd alsof je een reis naar de maan wenste. En op dat moment waar ik het toen net over had, dacht ik, ik ga daar naartoe. Ik wil dat. Ik wil daar naartoe. Ik wil begrijpen wat daar... misschien moet ik daar iets te zoeken. Maar wat zij doen, is misschien wel de kern van wat me interesseert aan wat kunst kan zijn. Dat het iets is wat je zeg maar met het leven verbindt, of wat het als groepje met elkaar verbindt. En tegelijkertijd is het dus iets wat ook gaat over een cultuur die zeg maar in het steden tijdperk leeft. Dus iets waar wij helemaal niet met onze vooruitgangsideeën mee te maken hebben. Dus dat interesseert me ook, die enorme ruimte die ertussen zat.
Want hoe gaan zij met kunst om? Kun je dat schetsen? Wat trof je daar aan?
Kunst is voor hun een middel om heel belangrijke processen in het leven met elkaar door te maken. En in contact te treden met de voorouders. Het is een gemeenschap die dus geen religie heeft met een god. Maar zij houden contact met de voorouders en de geesten. En die beschermen hen. Maar daar moeten ze ook voor zorgen dat die in een soort van goede staat naar de wereld van de geesten kunnen. Of daar ook kunnen verblijven. Dus dat evenwicht moet constant gezocht worden. En door dat te vinden en te, zeg maar, te continueren, ook door middel van kunst. Voorwerpen die daarbij helpen in een ritueel. Is het een garantie dat die groep veilig blijft. In heel harde omstandigheden. Het regenwoud lijkt voor ons iets met vlinders en bloemen en zo. Maar als je dan moet overleven is het gewoon keihard. Ja. Het houdt geen rekening met mensen. Dat is er niet voor gemaakt.
Het zijn echte jager-verzamelaars, hè? Zoals je net al zei. Inderdaad. Ja. Ze leven op die manier. Je hebt daar een vriendschappelijke relatie op gebouwd met Omoma. Hij was zelf beeldhouwer.
Ja. Hij maakte dus die voorwerpen die zo belangrijk zijn voor de gemeenschap.
Ja, en echt letterlijk uit een boomstam met een bijl totdat er een prachtig beeld ontstaat. Hoe vaak ben je vanaf zeg maar nu in de geschiedenis daar geweest? Weet je dat nog?
Soms probeer ik dat te tellen, maar laat ik zeggen rond de 15 keer misschien wat meer.
En dat is genoeg om een soort vriendschap op te bouwen, of in ieder geval een intense relatie. Oma vernoemde zijn kinderen naar jou en je vrouw. Best bijzonder, vind ik. Toch? Dat er een Fransje en een Roy in Papua rondlopen.
Fantastisch. Ja, ja. Nee, maar dat geeft ook aan dat dus inderdaad van hem uit ook een gedemonstreerd hoe de intentie is om met elkaar verbonden te zijn.
Ja.
En dat is ook wel een ding wat voor Papua's een heel groot ding is. Dus je biologische afkomst, die is niet zo bepalend als de verbinding die je zoekt met mensen in je omgeving, waar je echt een leven mee wilt doorbrengen. En mensen adopteren elkaar ook, noemen elkaar ook in een andere rol. En die geldt, die is geldig.
Ja, dus wat je zelf verzint, de constructies die je zelf maakt, die overstijgen waar je mee geboren bent.
Ja.
Wat zou je zeggen dat je in die 15 keer daar opgestoken hebt?
Oh jee.
Ja, even een kleine vraag.
Nu moet je even muziek draaien of zo.
Oh ja, moet je hierover nadenken?
dat is niet iets wat ik als een soort tegeltjeswijsheid heb. Nee, dat gaat... Ik leef elke dag daarmee. En jeetje, als je me dat nou... Nee, ook als je me van tevoren gevraagd had. Misschien komen er wel op gaandeweg, hoor. Maar
ja, probeer het eens om inzicht te maken wat voor grootte dat dan heeft. Want je zegt, ik leef er elke dag mee. Denk je daar dan...
Nou, wat wel in me opkomt is dat je heel erg, zeg maar, op een hele rauwe manier... Eigenlijk is het leven daar het staat onmiddellijk voor je. Het is ook heel duidelijk wat daar hoe dat moet. En ook hoe hard je moet vechten om dat met elkaar overeind te houden. En Wat ik ook de hele tijd zie, is dat het in een klein verband is dat mensen met elkaar leven. En dat daarin alles gebeurt wat, ja, wat belangrijk is, wat essentieel is. Maar je ziet dus daarmee ook de extreme van hoe moeilijk het is, maar ook hoe mooi.
Kun je eens een voorbeeld geven?
Ja, mensen moeten eigenlijk, je moet je voorstellen, ik vergelijk het met dat je je hele leven lang op een camping zit met je hele familie. Hè, je ooms, tantes, ook nog mensen die erbij gekomen zijn in de loop van de tijd. Maar buiten die camping is er helemaal niks. En je kunt ook niet wensen of een idee maar zelfs hebben over dat je daar ooit van zult vertrekken. Je zult op die camping blijven. Er is niks wat je daarvan af zal halen. En daardoor moet je met elkaar dus het leven doorzien te brengen. Er is ook geen, het is eendimensioneel in die zin. Je moet in dat leven het tot het eind toe zien te rooien. En dat doe je in verband met elkaar. En dat doe je door relaties te bestendigen, nieuwe relaties aan te knopen. En dat is gewoon voor hun net zo moeilijk als voor ons. Maar bij hun is het gewoon zo gemarkeerd in een hele kleine groep. En daarmee zie je toch wel. Het staat ook eigenlijk een beetje een model voor hoe het in het groot gaat. Maar je ziet hoe het in de essentie altijd geweest is. Wij zijn dat, zo in de essentie. Hè? En dat fascineert me eigenlijk altijd.
Ja, en dat bedoel je ook met die oorsprong die je daar vindt. De kleinst mogelijke vorm van zo'n samenleving.
Ja, ja.
Als we het hebben over botsingen misschien, of samengaan van culturen, positiever gezegd. Op een gegeven moment heb jij bedacht, ik ga een beeld maken van Omama. En dat is eigenlijk een soort, nou, je zou het een soort saluut aan hem kunnen noemen. Het is een soort bestendiging van jullie vriendschap. Een wassen beeld, levensgroot, alsof je hem echt voor je hebt. En dan met jullie pasgeboren dochter in zijn handen. Maar de betekenis van zo'n beeld hier verschilt van hoe hij dat zag. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, dat beeld, dat, het was niet in de eerste plaats dat ik het als een soort tribuut aan hem gemaakt heb. Maar het heette overzicht tentoonstelling, maar misschien moeten we een ander woord voor bedenken. Ik weet in ieder geval een tentoonstelling waarin ik probeerde tot een geheel te maken waar ik de afgelopen 15 jaar toen, hè, sinds ik naar de Asmat reisde, wat er langzaam maar zeker als werk ontstaan was, hoe het bij elkaar was gekomen. Ik had het eigenlijk alleen maar in stappen na elkaar gemaakt en getoond op heel verschillende plekken. Dus ik wilde dat proberen nu als één ding te zien. En omdat Boijmans met de hele bovenverdieping aanbood, en dat is echt een gigantische ruimte.
Ja. Zeg je geen nee?
Nou ja, nee, fantastisch. Ik kom met Jaap Guldemond werken, wat ook echt een heel fijne curator is. Charles X nodigde me uit, maar het was gewoon een heel goed, goede uitnodiging. Mm-hmm. Maar ook omdat het, inderdaad, ik was nieuwsgierig, wat krijg ik dan te zien? En ik begreep ook voor mezelf, krijg dus heel vaak heel veel representatie te zien van mensen daar die, zeg maar, deel uitmaken van mijn ervaringen, heel reëel of in een soort metaforische zin. Maar ze staan wel allemaal naar je te kijken, of ze komen allemaal, worden opgevoerd in stukjes en beetjes, in films, in kledingstukken, ja, objecten. En toen bedacht ik me, wat zou het mooi zijn als ik dat nog op kon rekken tot een soort van volgende stap. En daar de aanwezigheid van iemand vandaar zo dicht mogelijk bij maak. En dat zou dan een wassen beeld moeten zijn. En daar hoort ook eigenlijk bij dat die de betekenis van zo'n beeld uit onze cultuur verdwenen is, omdat dat een tijd lang als een soort stereotype werd gebruikt in de antropologische settings van musea. Maar dat op een goed moment er ook van bedacht van, ja, maar dit, hier schamen we ons voor. Je kunt niet de neger of de indiaan of de Eskimo
Soort object maken. En,
nee. Ja, dus die beelden zijn letterlijk in containers gegooid. En ik dacht, ik ga dat gewoon reanimeren. Ik wil het opnieuw, maar ik wil dus, ja, iemand vandaar, dat je voelt hoe het misschien is om met zo iemand in een ruimte te zijn. En toen kon ik alleen maar denken aan Omama, omdat ik hem zo interessant vind en complex en ook een echt persoon waar ik echt me op zou kunnen focussen. En toen kwam meteen het idee van, ook door dat idee dat hij zijn dochter en zoon Roy en Fransje heeft genoemd, Het zou dan een mooie ruil zijn als hij Céline, onze dochter, in zijn armen houdt. En ook omdat hij was al eerder in Nederland en toen was Céline al ietsje ouder. Want er zit een soort tijdslapse in dat beeld. Toen heeft... En ik wist dat hij daar heel blij mee zou zijn. Zij hebben echt een heel... Kinderen zijn voor hun heel belangrijk. Dus dat was volgens mij, het leek mij gewoon een heel mooie gedaante van hem in deze, in onze wereld.
Ja. Hoe ik op kwam, is dat hij zelf jou wilde helpen met het model staan voor dat beeld. Maar hij zei, ik wil het niet zien. Want het beeld daar heeft een andere betekenis. Namelijk een beeld maak je van iemand als die overleden is.
Maar dat kwam in stapjes. Hè. Ik merkte toen we eraan begonnen dat we wel meteen begrepen met elkaar... Dat materiaal wat ik daarvoor moet hebben om dat beeld in Nederland te kunnen maken. Met Remy Bakker samen. Dat is een man die dat als wetenschappelijk beeld al heel goed kan. Moet ik foto's hebben, gewoon maten opnemen en zo. Dat moeten we gewoon een beetje privé doen. Het voelde eigenlijk wel een beetje als een... Daar moeten niet te veel mensen omheen gaan staan. Je voelt dat het niet helemaal begrijpelijk is. Ik bedoel, zelfs voor mij is het verregaand, hè, wat er dan gebeurt.
Yeah.
Maar het was nodig. En tegelijkertijd voelde ik ook dat hij daar heel erg loyaal aan was. Maar ook, ja, het was onwennig. En later kreeg ik via een vriend van mij een videoboodschap die hij gemaakt had. Een half jaar later. Waarin hij heel urgent mij... Oproep van Roy, luister, dat beeld. Ik heb een droom gehad van een voorouder geest. Die heeft mij eigenlijk geconfronteerd met dat we dit gedaan hebben. En die zegt, het is een taboe wat je geschonden hebt. Je moet zorgen dat dat verrekend wordt. Dat er een soort schuld vereffend wordt.
Ja.
Maar je mag dat beeld nooit zien. Eigenlijk de dreiging is dat hij dood zal gaan als dat gebeurt. En wat je misschien niet begrijpt als je dit hoort, dat is wat ik weet, dat zij, en hij is dus ook een beeldhouwer, hebben we net al gezegd, alleen beelden maken van mensen die overleden zijn. Dus in zijn hoofd is dat blijven schiften. Hoe graag hij ook mij probeerde te helpen. Hij heeft ook wel een paar keer nog aan mij gevraagd van hoe zit dat nou precies? Hij dacht dat Remy dus ook een beeldhouwer in hout was. En ik probeerde hem uit te leggen, nee, het wordt van een soort plastic. En het ziet er gewoon heel echt uit, met haar en alles. Maar los daarvan was het voor hem een taboe wat hij geschonden heeft. En het moest gewoon goed gemaakt worden. En daarom dat hij die boodschap ook stuurde, heel urgent, help me. We moeten hier samen een oplossing voor bedenken.
Ja, want dan heb je dus een heel interessante situatie. Want jij maakt een werk.
Ja.
Voor jou is dat zit er veel positieve kant aan en is dat het eigenlijk. En voor hem is het echt een reëel probleem.
Ja.
Waarvan wij zouden zeggen, voorouders, prima, maar ik zie het probleem niet. Maar voor hem was dat echt een reëel probleem. Hoe heb je dat opgelost?
Hij stelde zelf de oplossing voor. Ik had hem 5 miljoen roepie betaald voor zijn... laat ik zeggen, werkzaamheden als model.
Hoeveel is dat in euro's?
Dat is ongeveer 400 euro.
Okay.
Dat is een behoorlijk bedrag als je bedenkt dat 2 maanden je eigen bos lopen en het naar de rivier oversleuren met al je familieleden en het tot een vlot binden en dan dagenlang daarmee afdrijven naar een kustvaarder waar je het zelf aan boord moet takelen, dat je daar 37,50 voor krijgt. Dan begrijp je dat wel een ander soort van vergoeding is.
Ja, prima betaald.
Ja. En hij stelde voor dat... Hij was ook een soort advocaat van de duivel. Zei, Roy, je moet me begrijpen. Ik heb je echt verdedigd tegen die geest. En ik weet dat jij weet wat wij hier doen. Maar misschien nog een keer zo'n bedrag. Ik heb toen het onmiddellijk via laten... verzorgen, bezorgen bij hem. Met een brief erbij, hoe trots ik op hem was dat hij dit zo eloquent aanpakte en mij daar ook in betrok en mij vertrouwde ook. En toen ik daarna weer terug was in het dorp, misschien een half jaar later of een jaar later, toen vroeg ik hoe dat gegaan was. En hij was daar heel goed gemutst over. Hij zei, Roy, daar horen we nooit meer van. Ik heb dat geld naar het mannenhuis gebracht. Ik heb verteld wat er gebeurd is. En iedereen heeft daar een eigen haard. En zitten allemaal bij elkaar per familie. En ik heb dat verdeeld. We hebben gezongen. We horen er nooit meer wat van. Dus het was goed opgelost.
Ja. En hoe kijk jij daarna? Want je zou ook, als je heel cynisch bent, kunnen denken, dit is een soort afhankelijkheidsrelatie en iemand vraagt gewoon om meer geld, plain and simple.
Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een mooi spelletje wat ik speel met die videobrief. Dat is een soort van ja, 2-3-trapsraket. Dat je eerst denkt van ja, hier heb je weer zoiets. Hè? Iemand probeert heel smichtig en slim Roy even
geld afhandig te maken, ja. Nogmaals. Ja.
Maar je komt eigenlijk toch ook wel snel erachter. Dit is veel urgenter en gecompliceerder. En dat interesseert me dus ook aan. Dat dit een document is van onze, van de consequentie van onze vriendschap. Dat je, ik ben geen antropoloog, dus we hebben echt met elkaar te maken. We delen een biografie. We hebben herinneringen aan dingen die voor ons belangrijk of angstig waren of ingewikkeld of heel opgewonden uit ons eigen leven. Dat delen we met elkaar. Maar de consequentie is dat dit soort dingen dus plotseling op kunnen doemen uit twee, je zou kunnen zeggen, kennissystemen. Hè? Mijn rationele kennissysteem en zijn magische kennissysteem. En dat we daar heel natuurlijk met elkaar in kunnen schakelen en wisselen tot dit gebeurt. Want in zijn wereld zijn er andere consequenties voor dezelfde besluiten. Ook al wil je dat in elkaars, in relatie tot elkaar gewoon de ander helpen.
Dacht jij meteen op die manier, hey, dit is een nieuw hoofdstuk in onze correspondentie en dit hoort bij het werk wat we samen maken?
Ja, eigenlijk wel. Die vriend van mij, Koos, die is een antropoloog, die is daar geboren en die reist er ook regelmatig heen. Die belde mij op en die was eigenlijk wel bezorgd. Die zei, hij was nog in Papua. Hij zei, Roy, ja, ik heb iets bij me van Omoma. En hij legde me dat uit. En toen werd ik even heel zenuwachtig van, jeetje mina, wat betekent dit? Ik wist niet wat er zo op dat tapeje verder stond. Okay. Dus het duurt maar 4 minuten.
Ja.
Maar toch, het is een heel parcours wat hij aflegt.
Ja.
En toen ik het afspeelde, een week later misschien, toen dacht ik, maar dit is mooier dan dit kun je eigenlijk niet laten zien of wat het is waar ik in terecht gekomen ben. Ja. Hij doet het zo mooi ook. Het is ook heel met veel voorzorg voor mij. Hij wil me niet in een soort probleem brengen, maar hij heeft zelf een probleem. En we moeten er, nou ja. En tegelijkertijd voel je, het is gewoon echt uit zijn wereld iets wat ontstaan is door ons, doordat wij bekend zijn met elkaar en daar ook in doorgaan. Dat is een soort van, er is een geschiedenis voor en we willen verder.
Ja.
Ja, ik wist meteen dat ik een prachtig werk had, wat een sleutel kon zijn in mijn werk. Dus ja, het is zeker het is heel belangrijk.
Ja, het is ook te zien op jouw website overigens, de videoboodschap. Hè? Dus
ja, je kunt het zo aanklikken. De video message heet het.
We gaan even naar muziek. Luister naar Kunst is Lang en dat was Tower of Song van Leonard Cohen met het bijna begeleidingsbandje U2, in ieder geval in dit geval, hè, achter de grote meester. Dit heeft Roy Villevoix uitgekozen, hij is vandaag de gast. Hij maakt foto's, films en sculpturen en een belangrijk deel ervan in of over Papua. Waarom deze, Roy?
Ja, jullie redactrice Lineke die vroeg me, heb je nog iets over muziek? En ik heb vorige week een film gezien. You're My Man, naar aanleiding van het overlijden.
Man.
Of I'm Your Man,
ja,
sorry.
Ja.
Naar aanleiding van het overlijden van Leonard Cohen. En ik had eigenlijk nooit me bezig gehouden met die Leonard Cohen. Dat was iets uit een andere generatie voor mij heel lang. En er waren allemaal mensen die daar een uitvoering van zijn liederen te horen gaven. En ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het waanzinnig indrukwekkend. En dat bleef bij me. Ik ben ermee bezig gebleven de hele tijd. Dus ik zei het spontaan. Dit wil ik wel graag horen.
Ja, dat zit nu is
ja,
nu
het zit in echt. Ja, ja.
Klinkt door. Nou, dan gaat dit nummer fantastisch over een soort van toren waar allerlei liedjeschrijvers wonen. De Tower of Song. Hank Williams, een country zanger, die zit dan 100 floors boven Cohen nog. Dus er zit een soort hiërarchie in ook. Jij bent een kunstenaar met een zekere naam. Ben jij bezig met je erfenis? Met wat jij na gaat laten als kunstenaar?
Nee. Zover ben ik nog helemaal niet. Ik ben gewoon een beetje begonnen net.
Je moet nog een halve eeuw mee, dat ja. Ben ik het mee eens. Maar daar denk
ik kom
je
er nu een beetje achter hoe het werkt. Ja. Nee, ik denk ook niet dat belangrijk is. Je moet natuurlijk... Dit delen we met elkaar. Hè? Dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan dat je iets aan het nalaten bent. We zijn nu aan het leven en we proberen elkaar dingen te helpen om dat leven... interessant om het daar interessante zicht op te krijgen en dat ook letterlijk te delen met elkaar.
Maar zo'n overzichtstentoonstelling in het Boijmans, daar zou je zomaar een rode draad uit kunnen destilleren die misschien jouw eigen pad wat duidelijker schetst. Is dat zo gebeurd?
Dat is alweer een tijdje geleden hoor. Dat is ook alweer bijna een soort basis van waar ik nu aan werk. Dat heb ik niet zo paraat wat dan de rode draad uit die tijd.
Nou, misschien is die niet. Misschien is het die basis waar je steeds aan alle kanten iets aan toevoegt.
Ja, nou, dus vooral dat het me de gelegenheid biedt om mijn leven met mensen te delen en met dingen bezig te zijn die me echt interesseren, waar ik dus nieuwsgierig naar ben. En dat ook de belofte in zich heeft dat dat gewoon nooit stopt, dat ik daar altijd mee verder kan.
En daar is kunst het vehikel voor, ja. om daarmee bezig te zijn.
Ja en ook, het is zo mooi dat kunst je dus dat ook terug laat lezen naar mensen die er ook allemaal mee bezig zijn geweest. Dus in die zin ben je verbonden. En dat is niet alleen in ons deel van de wereld, maar dat gaat dus terug tot waar ik het net over had, die oorsprong. En dat maakt ook dat je weer terug kunt naar wie we als mensen dan misschien altijd geweest zijn. Daar heeft het mee te maken. Ja. Dat interesseert me.
Dus toch een soort
dat
van
kleine groepje ook.
Ja, precies. Toch een soort van zoektocht naar een essentie. Naar iets wat voor iedereen geldt en wat we allemaal delen.
Ja. Ja, maar dat is dus niet iets wat je vast kunt stellen als tegeltjeswijsheid of in een boek op kunt schrijven waar je dan vervolgens de wereld mee parkeert of zo. Het zijn ook vragen die de hele tijd waar je mee bezig blijft. Ook omdat al die mensen, ook al in zo'n klein groepje, heel verschillend zijn. En allemaal andere belangen, andere momenten. En dat is ook zo mooi, die dynamiek daarvan.
En in al die diversiteit presenteer je af en toe ook beelden, wassenbeelden. En daar zit dan toch wel een soort van gedeelde connotatie aan. Bijvoorbeeld Hitler. Een fantastisch beeld van een levensgrote Hitler die als soort van zwerver verkleumd in zijn lange jas tegen een muur leunt. Waarom dat beeld? En is het belangrijk dat dat goed lijkt? Bijvoorbeeld dat echt
Hitler
is? Dat
moet heel goed lijken. Want dat gaat dus over een... Het bij zo'n moment kunnen zijn.
Bij het moment van interactie met Hitler?
Het gaat eigenlijk over voorstelbare levens. Misschien dat ik daar op een gegeven moment ook op uitkwam bij het maken van die wassen beelden, ook op grond van wat ik met die films aan het doen ben, dat soort reenactments ook zijn of stand-ins voor wat mogelijk misschien ook voor jezelf het leven zou kunnen zijn of had kunnen zijn of ook kan zijn. En dat is natuurlijk heel extreem om dan nu over te schakelen naar Hitler. Maar het beeld wat ik gemaakt heb is een historische gedaante van Hitler die als jongen van 19 in Wenen zwierf. Nadat hij afgewezen was van de academie en dakloos was en ook werkloos. En eigenlijk geen enkele... niemand zou een cent voor hem gegeven hebben. Dit was een verloren man. Hij heeft maanden rondgezworven in de winter op parkbankjes geslapen of waar dan ook, niemand weet het precies. Er zijn wel getuigen, ooggetuigenverslagen van mensen die hem gekend hebben en die beschrijven hem. En uit die beschrijving heb ik dus heel precies proberen te destilleren wat daar de meest waarschijnlijke gedaante van is geweest. En dat heb ik dus samen met Jeremy Bakker gemaakt en er zijn ook heel weinig, er is eigenlijk geen fotomateriaal uit die tijd. Maar wel een tekeningetje wat een vriend op de middelbare school van hem maakte. En foto's van onmiddellijk daarna dat hij in de Duitse krijgsdienst in de loopgraven is. En daartussen zit dus een soort van waarheid van hoe die er misschien uitgezien heeft. Waar die Remy dan weer heel erg goed in is. En we met z'n tweeën echt... Dit moet geloofwaardig zijn. En dan maak je dus een moment mee waar je... ook de vraag bij kunt stellen van... dit is iemand die dus kansloos ten onder kan gaan. Dat is een anonieme loser... Mm-hmm. die misschien nooit een stap verder zou komen als gewoon ja, in Wenen wat...
Ja, of doodvriezen.
Verloren, of doodvriezen, of ja. Wat dan ook.
Dus het had heel anders kunnen gaan ook.
Dat is het moment.
Ja, dat is wat er door je hoofd zou kunnen gaan als je hem in zijn ogen kijkt, zeg maar.
Nou, het is een clochard, hè? Zo ziet hij uit.
Ja. Nou, zou je kunnen zeggen dat de personen die in jouw films voorkomen... dat ook een soort personages zijn? Moeten die op dezelfde manier dichtbij komen als zo'n wassen beeld? Is dat ideaal?
Ja, het schakelt de hele tijd tussen personages en individuele portretten. En dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk ook. Dat je,
schets het verschil eens tussen...
Nou, dat je dus niet alleen maar naar een home video gevoel zit te kijken... maar dat er ook een groter gevoel opstijgt over een... laat ik zeggen, ik weet niet of dat meteen geladen klinkt... maar een universeler verhaal. Mm-hmm. Iemand staat ook voor een wereld die hij die hem voortbrengt of waar hij zich in toe verhoudt. En tegelijkertijd praat hij heel persoonlijk tot je of laat hij heel persoonlijk zien wat belangrijk voor hem is. Of zijn er dingen waar je getuige van bent, ervaringen die ik heb met mensen die, die je meevoeren als gids in een wereld die je niet kent, maar die ook heel... toegankelijk worden. Ik denk nu ook bijvoorbeeld even aan een man die in Noord-Frankrijk leeft, waar Jan Dietvos en ik jarenlang steeds opnieuw naar terug zijn gegaan. Hij leeft daar in de bossen van rond Verdun, omdat hij spullen zoekt in de voormalige slagvelden en loopgraven over de Eerste Wereldoorlog. En dat is een soort neiging die hij dus eerst probeerde te onderdrukken. Dat is niet gelukt, dus toen heeft hij bedacht, ik moet daar gewoon mee gaan leven. Dat doet hij ook. Inmiddels heeft hij een museumpje ook met al die spullen ingericht. En wat je ziet in die films is dat zijn hele wereldbeeld alleen maar gefilterd wordt door door iets over die Eerste Wereldoorlog te weten. Dat is een soort van enorme waarheid voor hem, waar hij steeds door die spullen ook te vinden, dat activeert hij. En daarmee kijkt hij naar onze wereld. Het is een heel raar soort omweg. Mm-hmm. En als je hem volgt, dan is het ook een heel sympathieke, natuurlijke manier om in de wereld te zijn. Het is heel, heel, heel bizar ook, want ja, die spulletjes, een tandenborstel, een schoenzool, een granaatscherf. En hij weet meteen daar wat er allemaal omheen heeft gestaan en hoe het werkte.
En via hem komen we dus in die Eerste Wereldoorlog terecht. Ja. En dat is wat jouw film laat zien, dat je in een heel andere context, een heel andere setting daar kan komen.
Ja, maar het is ook kijk, die Eerste Wereldoorlog is te groot om überhaupt bij te komen. Dat is überhaupt aan ons niet om daar iets over te zeggen. Maar wel om te kijken of je daarna terug kunt. En dan kun je natuurlijk allerlei, heb je constructies en documentaires. Maar met deze man die letterlijk bijna de grond inkruipt om het allemaal te vinden waar het was. En zich er ook verbonden mee voelt. Hè? Want dat zijn zijn jongens. Hij voelt wat hier gebeurd is. Ja. Wat er met die jongens aan de hand was.
En dat het te groot is eigenlijk om te bevatten. Zou je dat niet ook kunnen zeggen van het leven in Papua? Want dat is natuurlijk ook, het is een interpretatie van jou. Ja. Die je laat zien. Hoe ga jij om met jouw eigen aanwezigheid daar?
Ja, die is heel ingewikkeld, want die heeft een heleboel gedaantes. Die wisselt ook. Ik ben een buitenstaander. Ik ben ook een geadopteerde familielid. En daartussen wisselen heel veel belangen. Want dat geadopteerd zijn heeft ook zijn prijs. Hè. Ik word ook geacht daar...
Zorgen voor je nieuwe familie.
Ja, mm-hmm. En zij zorgen ook voor mij, uiteraard. Maar ik ben ook een buitenstaander. Dat is ook weer een rol die daar heel belangrijk is. Dat is iemand die dus in verbinding staat met de wereld. En daar kun je van alles van verwachten. Dus er is een soort tegoed nog in mijn gedaante. Maar ik ben ook gewoon Roy waar je een grap mee kunt maken. Of die altijd dit of dat leuk vindt. Of net niet dit of dat wil. Dus dat wisselt ook. En ik heb daar mensen met wie ik heel vertrouwd ben, met wie dat heel makkelijk is. En ik heb ook mensen die ik dan op afstand moet houden of die dat niet tolereerder kunnen op afstand houden. Dat is gewoon een spel wat vrij vermoeiend is, vrij intensief ook. Heel leuk en ook heel vervelend.
Het valt me op dat het in je werk eigenlijk nauwelijks terugkomt, het wisselen van die rollen. Het voelt heel documentair aan en heel alsof je, bijna alsof je er zelf niet bent. Hoe is dat heel bewust?
Ik ga even goed nadenken. Ik denk dat ik wel degene ben die het allemaal beleeft en ziet. Ik denk dat dat wel een... In ieder geval ga ik daar dan vanuit. Maar het is ook misschien zo dat ik wil het zien. Dat is ook mijn hele inspanning als beeldend kunstenaar. Is dat ik iets te zien wil krijgen waar ik nieuwsgierig naar ben. Wat ik iets mee wil maken waar ik nieuwsgierig naar ben. Wat ik op deze manier misschien kan ik iets daarvan terug laten zien.
Ja. En dat is meer misschien beschouwen dan acteren, dan je ertussenin...
Ja, maar ik veroorzaak van alles. Hè. Ja. Dat heb je misschien helemaal niet in de gaten. Want ik denk als jij naar de Asmat gaat of iemand anders... Ik weet niet of je dit mee zou maken.
Geef eens een voorbeeld van je zeker weet dat dit heb ik veroorzaakt. Of zo was die reactie op mij.
Bijvoorbeeld dat er een herdenkingsbeeld voor oma ma wordt gemaakt. Ik kom terug in hun dorp. En oma ma is overleden. Was een enorme schok voor mij, nog steeds eigenlijk. Ik had nooit... bedacht dat dat ook kon gebeuren, dat ik dan zonder hem daar terecht zou komen. En het bleek dan dat hij daar eigenlijk essentieel voor mij een echt belangrijk iemand was.
Want? Wat kon je niet meer nadat hij overleden was?
Ja, dat, ik weet niet, hoe is dat als je een vriend hebt, die mis je dan? En dat is een vanzelfsprekende hoeveelheid dingen die allemaal bij die vriendschap horen, die dat dan niet is. Dus je moet opnieuw beginnen. Voel je ook van, met wie had ik dat dan ook? Dat gebeurt dan, hè? Die mensen komen allemaal naar je toe en die zijn er al, dat groeit. Maar wat ik wel had toen ik terug was in zijn dorp, ik ging naar zijn graf voor het mannenhuis. En toen vroeg ik aan zijn directe familie van... ik zei, ik heb ook gerouwd om hem, maar moest dat in mijn eentje doen. En ik weet dat ze daar ook beelden maken ter herinnering aan een overledene, die vaak in een mannenhuis wordt geplaatst, maar in ieder geval in de regel gebeurt dat. En toen vroeg ik, hebben jullie dat gedaan? En toen zei ze, nee, nog niet. En toen zei ik, is dat misschien dan nu mogelijk? We zijn nu bij elkaar. Dan deel ik dat met jullie. Dan kunnen we dat nog... En dat vonden ze eigenlijk het allermooiste plan. Meteen, morgen beginnen we. En nou ja, zoals je weet is daar... ik heb dat gewoon gefilmd. Dat is eigenlijk een soort... kan me dan niet van weerhouden. Maar toen ik dat filmde, wist ik ook... Ja, dit ga ik niet gebruiken. Dit is gewoon... Dat maak ik mee. En ik heb wat dat betreft... tientallen, honderden uren van dit soort dingen. Waar je niet... Als je dat laat zien, is dat...
Het is een beetje als iemand vakantiefoto's bekijken, bedoel ik.
Eigenlijk wel. Ja. Tot er op een bepaald moment ik een conflict met een galerie kreeg. En dat was verregaand. Het ging over heel veel geld waarvan zij beweerden dat ik dat niet ging krijgen. En ik ben advocaat in de arm nam. En die advocaat zei dat ik een hele goede zaak had. Maar dat ik nog één ding moest hebben voor het dossier. Namelijk een getuigenverklaring van iemand die naast mij had gezeten terwijl ik het gesprek met die galerie voerde over die zaak en daar een autonome verklaring over aflegde. En toen heb ik dat met Jan Dietvos, mijn vriend, collega met wie ik veel films maak, gedaan, meteen op mijn atelier. Maar ik heb het ook opgenomen. En toen ik dat gesprek voerde, het was een heel heftig, chagrijnig gesprek, wat hart tegen hart ging, waarbij er gelogen werd van de kant van de galerie tegen de klippen op. Toen wist ik meteen na het afloop van dat gesprek dat ik dat onder die film wilde zetten van het maken van dat beeld van oma. Hoe dat dan precies werkt, weet ik niet, maar ik wist zeker dat het klopt en ik ben het meteen gaan doen. En ik zei zelfs, ik stuur hem naar het filmfestival in Rotterdam en daar werd hij enthousiast genomineerd voor de Tiger Award. Snap je? Dus, en anders was dat materiaal gewoon in de kast blijven liggen.
Ja, ja. Ik weet misschien wel wat er zo sterk aan is. Het geeft een inzicht in twee culturen. Steeds staat het beeld centraal. Aan de ene kant als lichaam voor de overledene. En in Nederland, wie betaalt ervoor en wat moet het kosten?
Nou ja, en dat je ook denkt, in die wereld, in die cultuur ben je thuis, daar heb je elkaar, daar ken je elkaar goed in. En dan staat iemand gewoon tegen je te liegen, die het notabene over jouw werk heeft, over dat wat je dierbaas is, waar al je ziel en zaligheid in zit.
Ja, zou je dan niet...
Dus dan zou je denken, ja, maar in die andere cultuur ben je vreemd, of je weet helemaal niet wat daar gaande is, of hoe. En dan voel je, daar hoor je bij, dat maak je mee, je voelt dat heel intiem en dichtbij is wat je meemaakt, dat dat klopt. Aan het eind van de film wordt het beeld opgericht en wordt ook gezegd, gisteren was je nog een boom, vandaag ben je weer een mens en Roy is hier, die rouwt mee en hij gaat jou meenemen naar Nederland.
En zo geschieden.
Ja.
Heel mooi.
Het beeld staat nu trouwens in de fundatie in Zwolle, in een tentoonstelling van Hans en Hartog Jager, Zie de Mens. Samen met die film. Dus dat beeld heb ik heel lang ook niet uit kunnen pakken. Hè. Het lag heel lang als een soort mummie op mijn atelier. En doordat Hans mij uitnodigde om die film te laten zien. En toen kwam hij ook met het idee, we gaan dat beeld laten zien. Toen dacht ik, ja, dan klopt het.
Nu moet het wel. Ja, ja. Nu is er in Nederland een ritueel omheen.
Ja.
Heel
ja.
Goed. Laten we ons vaker kennis maken met die mooie plekken en mooie rituelen. Dankjewel. Fijn
dank
dat je er was.
Dankjewel.
Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, de crowdfund-site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat te crowdfunden valt. En dit keer zijn hiervoor aangeschoven muzikant Vincent en filmmaker Maarten. Welkom beiden.
Goedenavond.
Goedenavond.
Vincent, schrijf even dicht aan dat in de microfoon. Ja, goed. Ik begin even met jou. 10 jaar geleden gebeurde er iets raars met jou. Vertel eens.
Ja, ik heb een hele zware psychose gehad 10 jaar geleden. En eigenlijk 10 maanden lopen trippen.
10 maanden lopen trippen?
Ja, dat zo beschrijf ik het zelf.
Ja.
Ja, het was een hele indringende ervaring inderdaad. Het heeft mijn leven wel goed op zijn kop gezet.
Wat gebeurde er in je hoofd?
Ik heb hier een boek over geschreven. Daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest. Die hoop ik ook tegelijk met de film te lanceren. Het is een lang verhaal eigenlijk. Het begint heel onschuldig met dat je gewoon een keer herkend wordt op straat. Ik had ook wel redenen om aan te nemen dat het misschien wel echt kon zijn. Mm. Ik ging niet meteen twijfelen aan mijn zintuigen. Dus daar begint mijn boek eigenlijk ook mee.
Dat je hoorde dat iemand je riep?
Dat iemand me herkende op straat.
Oh, ja.
En dat nam steeds drastischere vormen aan, heel langzaam eigenlijk. Waardoor ik niet echt door had dat ik eigenlijk langzaam waanzinnig aan het worden was.
Ja.
En dat hele proces, daar heb ik eigenlijk een boek over geschreven, De Magier. En die hoop ik ook begin februari tegelijk met de film uit te brengen.
Ja, ja. Oké.
Dus het is de slow descent into madness, zeg ik altijd.
Slow descent into madness.
Ja.
Want jij kreeg medicatie, maar die verdoofde jou heel erg, hè? Dus je zei dat die wil ik niet meer.
Ik heb in het begin eigenlijk op meerdere medicatie geprobeerd, eigenlijk tegen mijn zin. Ik heb eigenlijk viel het kwartje dat ik überhaupt aan het hallucineren was, viel pas na 10 maanden of zo. Ondertussen was ik wel gedwongen opgenomen en gedwongen medicatie had ik toen gekregen. Op een gegeven moment sloeg het wel aan, waardoor ik er even uitkwam. Mm-hmm. En eindelijk het kwartje viel, zeg maar. Dat, ik,
dat je echt hulp nodig had ook?
Nou ja.
Maar toen zei jij weg met die medicijnen?
Nog niet. Ik ben nog niet op dat punt. Helemaal.
Oké.
Ik heb antropologie gestudeerd. Ik heb mijn studie ook weer opgepakt. Afgemaakt. De bachelor in ieder geval. Altijd nagedacht over wat voor master ik nog zou willen doen. Ik moet eerlijk zeggen dat het hele onderwerp schizofrenie en in ieder geval de symptomen die daarbij horen, eigenlijk fascinerend fenomeen is wat in elke cultuur eigenlijk compleet anders wordt verklaard.
Mm-hmm.
Dus bij mij ontstaat eigenlijk de laatste tijd wel het idee om hier als antropoloog ook iets mee te gaan doen. Eigenlijk.
En hoe helpt die muziek daarbij? Laten we naar die muziek schakelen even.
Die muziek. Ik moet gewoon muziek maken, daar komt het eigenlijk op neer. Ik hoor nog steeds af en toe stemmen. En die waren in het begin echt heel indringend, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Die maakten me van alles wijs, waardoor ik allemaal waanbeelden had in het begin. Nou, op een gegeven moment ben ik eigenlijk gestopt met te geloven wat die stemmen zeiden. Zodat, en vanaf dat moment hadden ze eigenlijk niet echt macht meer over me of zo.
Mm-hmm.
Maar ze aan te kunnen, dat is wel echt een lang proces geweest. En muziek heeft me daar heel erg bij geholpen. Want altijd als ik muziek maak, dan, ja, dan worden ze eigenlijk gewoon positief en lovend. En dan moedigen ze me aan. En dan, ja, dus muziek is steeds belangrijker geworden voor mij eigenlijk.
Wil je een stukje voor ons spelen?
Nu meteen.
Ja, graag.
Oh, ik dacht dat het achteraf ging doen.
Nee joh, ik wil het heel graag horen.
Nou, dan zet ik ook even mijn...
Maak jij jezelf anders even klaar? Ja. Maarten, hoe ben je met Vincent in contact gekomen?
We kennen elkaar al 12 jaar. Van de studie antropologie.
Ja.
Nou, daar had je het spinnenhuis en daar kon je elke donderdag biertjes drinken. Dus dat deden we ook en daar kennen we elkaar van. En op een dag was hij er eens niet meer. En dat kreeg zo via te horen dat hij was opgenomen in een gesloten inrichting. Het was allemaal heel erg. En toen heb ik Vincent, denk ik, een paar jaar niet gezien. En op een gegeven moment kwamen we elkaar weer tegen. En nou, hij was eigenlijk heel erg bezig met het, met die episode in zijn leven een plek te geven en daarover na te denken. En op een gegeven moment kwam daar het idee voor een film bij kijken.
Want jij dacht, dit is een mooi verhaal. En de methode van muziek in combinatie met zo'n psychose?
Vincent had eigenlijk zelf altijd al het idee om een film te maken over hoe er in andere... We zijn allebei antropoloog. En ook hoe er in andere culturen naar schizofrenie wordt gekeken. Dus hier ben je een psychiatrisch patiënt. In een andere cultuur ben je misschien wel een sjamaan of een heel bijzonder iemand. Ja. Ze was een soort idee. En eigenlijk heb ik dat meer naar Vincent toegeschreven. Om het meer over Vincent zelf te laten gaan. Over zijn zoektocht naar wat schizofrenie betekent. En welke rol muziek daarin speelt. Dus dat hebben we afgelopen jaar voorbereid.
Ja. Ja. En voordat we naar de muziek gaan, welke rol is dat? Welke rol kan muziek spelen eigenlijk? Zijn jullie achtergekomen?
Nou, misschien kan je dat beter aan Vincent vragen.
Dan gaan we eerst luisteren naar de muziek, dat is heel goed. Okay. Maarten, voor jou wil ik nog heel even weten, even de basics over het project. Hoeveel hebben jullie nog nodig en waar gaat het naartoe, het geld?
Nou, het geld gaat naar de film en die crowdfunding is inmiddels rond. We hebben het bedrag binnen.
Heel goed. Ja, dat is mooi.
Dankjewel. Dus maar de campagne loopt nog iets langer. En zouden we aanstaande vrijdag de première van de film hebben. Dat bleek iets ambitieus te zijn. Dus we hebben dat uitgesteld naar februari. En wat dan leuk is dat we dat tegelijkertijd met het boek van Vincent dat kunnen presenteren. En daar één groot feest van maken. En eigenlijk al dat geld wat dan nog extra binnenkomt op de crowdfundcampagne, dat kan gaan naar het printen van het boek. Van Vincent, zodat het ook in februari af is.
Perfect, perfect. Vincent, als je zover bent.
Ja, ik ben zover.
Dan gaan we naar muziek.
Ik heb twee mics, deze kan ik...
Ja, schuif de mic wat dichterbij. Het is een...
Ik kan het nog even uitgelassen.
Ja, het is goed. Ja. Ja. Het is allemaal live en geïmproviseerd.
Ja, alles is improvisatie.
Thank you. Waanzinnig mooi. Dankjewel. Vincent, wat is het voor schitterend instrument wat jij op je schoot hebt?
Ja, ik wil even uitzetten.
Dit is de begeleidingsband, die wordt nu...
Dit is de Indiase tampura, daar gebruik ik mijn telefoon voor. Tampura-spelers zijn moeilijk te vinden.
En heel duur, heb ik gehoord. Dus die kun je moeilijk mee. Wat is het voor instrument?
Het heet sarangi. Het is eigenlijk een strijkinstrument uit India met resonantiesnaren. Dus dat geeft het zo'n mooi geluid. Het zijn eigenlijk drie snaren waar je op speelt. Twee van darm en ik gebruik eigenlijk ook een cello-snaar in plaats van darm bij één. En voor de rest zitten er dus 36 resonantiesnaartjes op. Die moet je dus allemaal perfect stemmen. Onder andere in de toonladder waar je in speelt. En dan gaat het allemaal mee trillen, mee resoneren terwijl je speelt. En dan krijg je dus een heel bijzonder geluid.
Zijn er nog wel eens momenten dat jij denkt, ik krijg het even te kwaad, ik pak dat instrument en dan gaat het beter?
Ja, heel vaak eigenlijk. Ja, als ik het echt zwaar heb, dan is de muziek echt een uitweg.
Ja. Hoe is dat nu? Ik weet niet of dat een te persoonlijke vraag is, maar als je zenuwachtig bent, hoor je ook van alles. Is dat zo?
Inderdaad. Zenuwachtigheid, stress of vermoeidheid, dat triggert het wel, inderdaad. Het
is een beetje en hielp het nu?
Ja, zeker. Ja, altijd. Op een gegeven moment het helpt natuurlijk heel erg om alles los te laten. Ja. Het is voor mij eigenlijk ook bijna een soort meditatietechniek. Mensen zeggen altijd... dat je door meditatie inderdaad als het ware afstand kan nemen van je gedachten.
Ja,
dat je iets hogers bent dan dat of zo. En dat heb ik in mijn muziek eigenlijk ook.
Dankjewel Vincent, fantastisch dat je er was. Okay. Dit was Kunst is Lang alweer voor deze week. We zijn de volgende week weer. Tot dan. Okay.